Welkom bij de podcast Radio Padawalaan. Een podcast speciaal voor eerstejaarsstudenten die de cursus Tijd in Beeld volgen. We zullen deze podcast gebruiken om een dieper begrip van het verleden te geven. Nemen we je mee op reis langs de belangrijkste gebeurtenissen, personages en weetjes die je nodig hebt om een stevige basis te leggen voor je studiegeschiedenis. Samen zullen we de sleutel tot ons begrip van het heden ontgrendelen door de poort naar het verleden wijd open te zetten. Dus laten we beginnen met Radio Padawalaan met jullie gastheren Bram Verhoef, Pieter Manak, Daan van Leeuwen en Bart den Dam.
Radio Padawalaan.
Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering Tijd in Beeld. Radio Padawalaan. En vandaag hebben we het voltallige personeel van Radio Padawalaan in de studio.
We zijn er weer!
Zo musketeers.
Blij mee. Ja, we zijn er weer allemaal.
We zijn er en Daan, goed in de microfoon vandaag?
Ja, ik zal heel dicht bij dat ding praten. Ja,
vreet hem op.
Zeg nog eens wat.
Niet doen, Daan, alsjeblieft.
Zeg nog eens wat. Ik moet het even zeker weten.
Ja, ik ben te horen, geloof ik.
Goed, klaar. Dit knippen we er allemaal... Nee, zeker niet uit. Maar vandaag gaan we het hebben even over de wereldcrisis, de beurskracht, wereldwijd en de impact daarop. En we gaan het hebben over favoriete oorlogsfilms of nou niet favoriete oorlogsfilms en welke kritiek we daarop hebben.
Ik wil jullie nog wel bedanken voor jullie zorgen die jullie hadden over mij toen ik in Moldavië zat. Ook fijn dat jullie eigenlijk tot de conclusie kwamen dat het wel wenselijk was dat ik terugkwam. Dus ja. Dank je wel daarvoor.
Hebben we dat specifiek
zo gezegd?
Ik kan me niet herinneren.
Even terugluisteren. Wat?
Ja. Geen actieve herinnering.
Heel lief van jullie. Ja. Heel lief.
Nou, welkom terug uit het verre Moldavië.
Ja, dank je wel.
Was het leuk daar?
Het was zeker leuk. Interessant, het land is, ik ken drie overheersers, het Ottomaanse Rijk, Roemenië en de Sovjet-Unie. En dat doet toch iets met de nationale geschiedenis van zo'n land. Dat vond ik heel leuk. En qua periodisering, wij zeggen de middeleeuwen duren tot 1500. Daar laten ze de middeleeuwen ongeveer tot 1700 duren. Omdat het gewoon nog eigenlijk niet verandert tot die tijd.
Dus... Nee, ik zat ook te denken aan die vierde overheerser, maar die staat al voor de grens.
Maar misschien leuk als je daar een keer een podcast over maakt in je eentje.
Dat is goed. Mag ik dan ook de hele tijd...
Ja? Ja, geen probleem.
Oké, nou, dat is goed. Dan gaan we door, denk ik, hè?
Wat, de beurskracht. Ik ben super blij dat jij beurskracht zegt en niet beurscrash. Oké, het mag wel, hoor, maar kracht, dat is het.
Het beurskracht staat ook in elk geschiedenismethode nog als term, hè? Ja. Dus het is niet zo dat die term langzaamaan verdwijnt.
Nee, maar we vinden dat dan een ingewikkeld woord. Kracht, wat is kracht? Of is dat dan een beurskracht? Nee, het is een beurskracht, hè, een crash.
Maar waar komt maar het dan vandaan?
Ja, het is Duits. Hè, dus,
of Deutsch,
dat ja? Is, ja, sehr schön. Dus dat horen we graag. Dit is hoe je het eigenlijk het liefste zegt. En maakt dat die kinderen ook maar duidelijk. Het is een beurskracht.
Wat beginnen we complimenteus naar elkaar?
Nee, maar dat is eigenlijk heel vreemd. Ik bedoel, die beurskracht vindt plaats in Amerika. Waarom gaan we er dan een Duits begrip aan koppelen?
Omdat veel economen uit de 19e eeuw Duitsers zijn.
En de vraag kun je stellen, begint die wel in Amerika, die beurscrash?
Dat is een goede vraag.
Ja. Beurskracht.
Jij suggereert van niet?
Nee.
Oh.
Ik zou eerder zeggen dat die... Ja, nou ja, begint wel in Amerika natuurlijk, die beurskracht.
Nee, maar
goed, de langlopende lijnen waarom het daar plaatsvindt, dat kun je ook zoeken in Duitsland.
Ja, maar je kunt eigenlijk zeggen dat omdat Europa in puin lag na de Eerste Wereldoorlog, dat de Amerikanen zoveel investeringen hebben gedaan om hun productiecapaciteit omhoog te gooien in die periode daarna. En als het Europees herstel komt, dat ook een van de oorzaken is waardoor de Amerikanen minder produceren. Bedoel je die lijn?
Ja, die ook. Maar ik zit ook te denken aan het Dawes-plan en de verwachting dat Engeland en Frankrijk uiteindelijk... Even terug in de tijd. Engeland en Frankrijk hebben voor de Eerste Wereldoorlog geld geleend om te investeren en wapens geleend. Sorry. Engeland en Frankrijk hebben...
Nog een keer. Doe opnieuw. Engeland en Frankrijk.
Engeland en Frankrijk hebben tijdens...
Ga nou verder. Die hebben geld en wapens van Amerika gekregen.
Bart, ik
kan niet zo verder, omdat ik niet kan knippen nu. Oftewel, stilte. Dan kan ik er een knip in doen. En dan kan ik mijn verhaal opnieuw houden.
Ja, ja. Ga dan door.
Engeland en Frankrijk hebben in de Eerste Wereldoorlog natuurlijk geld geleend om te investeren in hun oorlogsvoering. Ze hebben ook veel wapens geleend van Amerika.
En die leningen moeten terugbetaald worden. Engeland en Frankrijk gingen ervan uit dat ze die leningen konden terugbetalen door de herstelbetalingen van Duitsland, vastgelegd bij het Verdrag van Versailles. Dat kon niet omdat Duitsland de eerste hyperinflatie beleefde. Even kijken, 1925?
23.
Ja, iets eerder, ja.
Ja, en daardoor kon Duitsland niet meer die herstelbetalingen doen aan Engeland en Frankrijk, waardoor Engeland en Frankrijk niet meer Amerika konden betalen en Amerika daardoor ook in een crisis belandde.
We zien eigenlijk voor het eerst dat een wereldeconomie ontstaat. Nog niet de hele wereld omvattend, maar wel de belangrijke economieën. En die elkaar dus ook beïnvloeden. En dan kan dus het besluit van de Duitse overheid om lonen door te betalen zonder dat er geproduceerd wordt. En dat wat dus tot die hyperinflatie leidt, dat kan dus vergaande gevolgen hebben.
Ja. Ja, eigenlijk is het wel vreemd dat dat niet tot een oorlog geleid heeft.
Dat had
gekund. De Fransen bezetten dat Rijnland dan. Dus die schenden de soevereiniteit van Duitsland eigenlijk.
Ja, maar wel op basis van het verdrag, maar dan nog.
Ja, zeker. Ja. Ik vind trouwens de koppeling tussen de situatie 23-24 en dan naar de beurskracht 29, die vind ik te groot.
Mm-hmm. Die wilde ik ook niet maken.
Okay.
Maar daardoor ontstaat wel al, in vroege tijden ontstaan al grote werkloosheid in Duitsland.
Ja, ja zeker. En... Ja, in Duitsland zeker. Het heeft enorme impact natuurlijk op de Duitse economie. En daarom ook niet gek. We hebben het ook in het hoorcollege de Republiek van Weimar besproken. En dat vanuit links en rechts aangevallen werd. Dat is niet gek ook, hè, dat in tijd van economische crisis dat nog meer weerstand eigenlijk geeft.
En die haatgolf die vanuit de bevolking, de armere bevolking vanuit Duitsland tegen Frankrijk. Hè, een mooi voorbeeld daarvan is dat Frankrijk eiste melk van de Duitse koeien. En die melk moest geleverd worden koetkekoet. Terwijl ze wisten dat in Duitsland...
Koetkekoet? Ja, ik hoorde hem ook. Koetkekoet.
mooi. En in Duitsland was al een soort van hongersnood gaande. Ja. Maar ze moesten die melk blijven leveren.
Die had ik ook in mijn werkcollege gezet, afbeelding. Ja. Dat zelfs bij wiskundeopgaven zag je terug dat de Duitsers eigenlijk benadeeld zijn.
Mooi.
Dat is voorbeeld van propaganda. Dat je zelfs bij wiskunde kun je dus je verhaaltje zo doen dat het een politieke boodschap uitstraalt.
Ja, wiskunde nooit mijn favoriete vak geweest, maar dit klinkt interessant.
Maar valt mij.
Dus even, we hebben een sociaal-economische situatie. Hè? Wat zijn de gevolgen van economische ontwikkelingen? En we hebben een economische situatie, die beurskracht, hè, waar we mee begonnen. Want kijk, crashen van een beurs, hè, het ineenstorten van een beurs, is niet nieuw. Hè? We kennen het tulpenvoorbeeld uiteraard uit de
17e eeuw.
Leuk. Tulpenmania. Dat bestaat, maar dat loopt dus uit de hand. Dat is het grote probleem. Hè? Dus het geeft niet als een beurs instort. Hè? Het zijn maar aandelen, maar...
Ja, de loopt uit de hand is denk ik niet een goede term. Ik denk dat wat het verschil nu maakt, is dat de economieën verbonden zijn. He, dus dat de crash een beurs heeft gevolgen omdat de belangrijkste beurs crasht in Amerika. En iedereen die ondervindt daar gevolgen van omdat al die economieën op elkaar aangesloten zijn.
Er worden plannen voor bedacht, hè, in Nederland. Onder andere, Nederland denkt na over hoe kunnen we deze crisis pareren. Dat kan Nederland niet. Maar dat heeft iets te maken met de gouden standaard. Bram.
Ik heb me daar even in zitten verdiepen. Gelukkig niet iets wat in de onderbouw heel erg aan de orde komt. Maar dat heeft met de waarde van munten te maken. Er was een systeem waarbij geld wat in omloop was, direct inwisselbaar was voor goud. En dat betekent dus dat beperkt is, die omloop van dat geld. Soms is het een goede oplossing om geld bij te drukken, hè, om een bepaald probleem op te lossen. Maar
wanneer is dat een goede oplossing?
Dus wanneer een overheid wil investeren, bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Dat kan die niet doen als je moet vasthouden aan een gouden standaard. Want dan zeggen ze, dat goud hebben we niet. Maar tegenwoordig is die koppeling er helemaal niet, of minimaal. En mag je zeker niet met Amerikaanse dollars naar Fort Knox of zo gaan en zeggen, ik wil nu goud opnemen voor mijn dollars. En er zit een beperking aan.
Ja, ja.
Eigenlijk was dat het idee van de gouden standaard. Maar dat beperkt een overheid heel erg in wat die zelf kan doen. Ja, dat is vervelend. Bovendien, als andere landen, en daar had Nederland het meeste last van, als andere landen dan los gaan laten die gouden standaard en dus wel hun munt kunnen goedkoper kunnen maken en dus goedkoper worden in hun handel.
Ja, arbeid.
Dat wordt allemaal goedkoper. En jij kan dat niet, dan word je ook nog een duur land. Dus dan, in Nederland moet je veel betalen voor arbeid, want het is eigenlijk in goud betaald.
Ja.
Het is een economisch verhaal, maar dat is wel een probleem wat Nederland had. Maar conservatieve denkers dachten, geld moet gedekt zijn door goud.
Laten we even dingen scheiden. We hadden het net over de situatie 23-24 in Duitsland. Nu spreken we over de gevolgen van de beurskrach in 29. En dan de gevolgen voor Nederland. He, dus Nederland blijft lang in die economische crisis zitten, omdat men vasthoudt aan die gouden standaard.
Onder andere, ja.
En in andere landen zie je dat herstel eerder komt, door een andere politieke koers te varen. Ja. De New Deal politiek.
Ik ben blij dat je even structuur aanbrengt.
Ja, dat kan ik ook.
Ja. En zelfs daar kun je nog best wel over twisten. Want je zou ook kunnen zeggen, ja, het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, dat is eigenlijk de grote hervorming. Want dan moeten staten opeens wapens gaan produceren. En dan moeten ze gaan investeren in industrieën. En dat is goed voor de economie. Kijk, een oorlog met al zijn slechte kanten, die zorgt voor economische activiteit, gek genoeg.
Jawel, maar met zowel de eerste als de tweede New Deal politiek zie je wel dat er overheidsinvesteringen komen, wegen aangebouwd, dijken, et cetera, waardoor die economie zich wel langzaam herstelt. Op grote schaal wordt het natuurlijk als er een oorlogseconomie komt. Ja. Want dan moet iedereen aan het werk in die oorlogseconomie en dan gaat je werkloosheid dermate zakken. Ja.
Maar is dat ook niet de reden waarom Amerika dus eigenlijk als grote winnaar uit de oorlog komt, economisch gezien? Omdat zij pas veel later hoeft over te schakelen naar een oorlogseconomie. Dus door eerst, dus die oorlog breekt in Europa uit en dan zie je dat zij niet direct overstappen op een oorlogs... isolationisme, met een ingewikkeld woord.
Ja, wat is het? 25 december 41? Dat is Pearl Harbor, toch?
7 december.
7 december, oké.
Okay. Nou ja, vlak na Sinterklaas.
Ja.
Ja, pakjesavond.
Nee, maar zij komen pas later in die oorlog. En ook op een andere manier. Hè. Amerika is ook het enige gemotoriseerde leger al in die tijd. Dat zegt natuurlijk ook wat.
En dat heeft dus een parallel met de Eerste Wereldoorlog. Hè. Dus de Verenigde Staten is later, waardoor ze zich langer als vredeseconomie kunnen ontwikkelen. En ze zijn natuurlijk in de Roaring Twenties, komen zij eigenlijk het beste uit de bus. Waardoor je ook kan zeggen, vanaf en dat moment is Amerika de grootste.
Ja. Ik wil wel nog even een aantekening maken, want Amerika, hoewel
maak
ze niet
jij
in
even
oorlog,
een aantekening.
Maak even een aantekeningetje. Hoewel Amerika nog niet deelnam aan de oorlog, produceerden ze wel al bijna als een oorlogseconomie. Want ze leenden van alles uit aan Groot-Brittannië bijvoorbeeld al. We moeten niet doen, Daan, je moet niet doen alsof dat vanuit het niets gaat.
Nee,
het is al best een hoog niveau en zij kunnen makkelijk opschalen nog een keer.
Ja, dat
kunnen ze makkelijk.
Dat bedoel ik ook hoor. En zij hebben natuurlijk niet te maken met directe negatieve effecten op de economie van een oorlog. Dus als je land kapot wordt geschoten en waardoor er geen handelsnetwerk meer bestaat, daar hebben ze natuurlijk helemaal geen last van. Ja. Want het gebeurt ver buiten hun...
Zeker. Wat ook interessant is, hoe is het dan in de Sovjet-Unie gegaan? Waar dus wel de heel westelijke deel na 1941 wordt overvallen, overrompeld. En ook zelfs die hebben nog die productie heel snel weten op te schalen. En ook meer te weten te produceren dan bijvoorbeeld Duitsland. Ja. Dus het is gewoon een productieoorlog geworden. Hè. Daar kon Duitsland nooit tegen op.
Maar dat zie je nu ook.
Ja,
dus met de oorlog in Oekraïne ook. Hè. Als je de hoeveelheid wapens die Rusland kan produceren. Ja, ik weet niet of ik het nou in NRC of in de Volkskrant las. Ja, op de lange termijn gaat dat wel een probleem worden. Want hoe lang gaat het Westen wapens leveren aan Oekraïne? En hoe lang kan Rusland dit volhouden? Ja, de optie dat Rusland dit langer volhoudt is waarschijnlijker volgens die analist. Hè, omdat zij varen niet op de goodwill van andere landen. En zij kunnen het gewoon zelf produceren.
En ze hebben minder lastige burgers. Of tenminste, ze hebben hun burgers meer onder controle.
Ja, lastige
problemen. Als je maar van de kernwapens had.
Nou ja. Laten we hopen dat er snel een oplossing komt.
Ja, zeker.
Ja. Tweede Wereldoorlog, daar wilde ik naartoe. Die Tweede Wereldoorlog, daar zijn bibliotheken vol over geschreven. En archiefkasten met films zijn daar ook over gevuld. En het leek mij wel interessant om eens een keer niet van een artikel of van een onderwerp uit te gaan, maar om eens je favoriete oorlogsfilm te bespreken.
Ja.
Of oorlogsserie. Pieter.
Ik heb er eigenlijk heel veel.
mag niet.
Nee, Band of Brothers die staat met stip op 1. Er is niks beters over de Tweede Wereldoorlog gemaakt, vind ik, dan Band of Brothers. Het is een serie die in 2001 uitkwam. En ik kijk hem minimaal elk jaar één keer. En het zijn 10 afleveringen van een uur, dus ik kijk minimaal 10 uur per jaar Band of Brothers. Ik ga er eentje uitlichten die niet heel bekend is. Dat is de film Wind Talkers. Ik weet niet of een van jullie die heeft gezien. Ja. Dat gaat over...
Nicolas Cage, denk ik.
Dat weet ik niet precies. Het gaat over mensen van... ik weet niet hoe ik moet zeggen. Voormalig inheemse bevolking. Dus wat we indianen lange tijd hebben genoemd. Die een plek krijgen.
Native Americans?
Native Americans. Dat is denk ik het beste
term. Volgens mij mag dat.
Die krijgen een rol binnen dat Amerikaanse leger, want er is dienstplicht. Maar zij worden niet voor vol aangezien, hè, want zij zijn niet de blanke Amerikaan. Dus zij krijgen te maken met racisme onder andere. En zij emanciperen eigenlijk in dat leger. En dat vond ik wel heel interessant perspectief, want we lezen vaak over de Amerikanen. Maar dat is absoluut ook geen eenheid. Hè. De Amerikaanse soldaat was ook heel divers. En dat vond ik een mooi perspectief op die oorlog eigenlijk. Omdat er ook een bepaalde emancipatie in zit van die Native Americans.
Zie je in die film dan ook nog een onderscheid in die groep Native Americans?
Nee, want zoveel spelen die niet de hoofdrol in die film. Je ziet wel heel duidelijk onderscheid tussen de dominante blanke Amerikaanse soldaten. En dominant in dit geval omdat ze met zoveel zijn. En andere groepen. Dus je ziet ook de zwarte soldaten. Je ziet dus deze groep soldaten. En op het moment dat dat de soldaten onderling gaan inzien van, ja, weet je, wij vechten naast elkaar, dus we hebben elkaar wel nodig, dan draait de tegenstelling eigenlijk en de polarisatie. Dat vond ik een mooi perspectief.
Heel mooi, zeker. Bram?
Ik twijfel tussen twee, dus ik noem de eerste, dat is Zwartboek als echte afrader. Wat een onzin.
Dit kan niet.
Nee,
dit kan niet.
Nee, ik kan er heel slecht tegen. Ik vind het zulke flauwekul. Ik kan er bijna niet naar kijken.
Is het niet waar dan?
Nee, dat gaat me niet. Het gaat me om Nederlandse films. Het is dramatisch.
Maar je ziet wel Carice van Houten daar.
Ja, hoe lang is dat leuk?
Nou, ik heb er al minimaal een jaar of 15 plezier van.
Smaakverschillen. Die zou ik dus niet gebruiken, ooit in welke setting dan ook. Maar later had ik nog een keer Son of Soul gekeken.
Oh, ja.
Die raad ik ook niet direct aan voor een leuke avond.
Nee, lekker. Bart's vraag is, welke films was de beste Tweede Wereldoorlog film?
Ik zal het duidelijk zeggen, maar Holocaust is een superbelangrijk onderwerp, maar ook enorm tragisch en ook grotesk, niet te bevatten. En als je daar een film over gaat maken, heb je 1,5 uur de tijd of 2 uur de tijd. En dan, dat is toch vaak van boy meets girl en er gebeurt iets. En als ze maar hun best doen, dan komt het wel weer goed of zo. Hè? Dat is een beetje de Hollywood-formule. En zelfs bij veel Holocaust-films is dat verhaaltje nog altijd wel belangrijk. Ik snap dat. Hè? Zo zitten mensen in de bioscoop. Ze gaan een verhaal luisteren. Maar ik vind het onderwerp niet zo goed passen bij een verhaaltje vertellen. Het mag ook Schindler's List, dat is een groot verhaal, maar nog steeds een verhaal. Maar Son of Soul, dat probeert, en je mag zelf bepalen of je dat goed of slecht geslaagd vindt, maar dat probeert dus vanuit een gevangene die in zo'n zondercommando moet werken, vanuit zijn ogen te laten zien wat er allemaal aan chaos in zo'n kamp aan
duid
de hand
even
is.
Even zondercommando.
Dus de Joden die zelf mee moesten werken in de vernietigingskampen met mensen de gaskamers inleiden, kleren sorteren. Hè, dat waren ook Joden die dat moesten doen. Hè, die dus daar bezig zijn met een rol spelen in die vernietiging.
Ja.
En dat wordt dan ook letterlijk uit de ogen van die persoon met een soort handheld camera wordt dat gefilmd. En dat is... zo heb je het nog nooit gezien. En misschien komt dat een beetje in de buurt van wat iemand daar heeft ervaren. Maar het is helemaal geen leuke film dus. Hè. Het is heel heftig allemaal. Maar ik ben er wel blij mee van dat dat een ander soort poging is om de Holocaust in film vast te leggen. Er zijn ook genoeg mensen die zeggen, daar moet je helemaal niet aan beginnen. Het is niet geschikt om daar een bioscoopversie van te maken. En dat snap ik ook heel goed. Ja. Maar dan is Son of Soul misschien wel eens een... interessante taak voor je om dat eens te gaan bekijken wat je daarvan vindt. Ja.
Zit daar ook die scène in dan hebben oudere Joden in het concentratiekamp een gesprek over, moet ik nou eigenlijk van mijn religie afstappen? Want er is geen God die dit voorbestemd heeft.
Ja, die wanhoop en zo. En dat soort dingen zitten erin inderdaad. Van waar je eigenlijk nooit zo bij hebt stilgestaan. Wat doet dat nou met die mensen op dat laatste moment dat ze daar nog zitten? En ben je dan nog mens? Het is een heel ingewikkelde film en het roept dus ook veel emoties op. Maar ik vind er wel een dappere poging om het dus anders te doen.
Ja, zeker voor in de klas is hartstikke goede gesprekken.
Ik zou heel voorzichtig zijn met wat ik dan zou kiezen, maar het zou kunnen. Ja.
Over dit vraagstuk, ik heb het net in mijn werkcollege ook aangeraden, het boek van volgens mij Pieter van Os, Liever dier dan mens. Dat gaat ook hierover. En volgens mij is een passage uit dat boek, dieren doen elkaar dit niet, elkaar dit niet aan. Dus ik zou eigenlijk liever dier dan mens zijn in dit geval.
Oh, ja. Ik zeg ook wel vaker inderdaad, Kijk, dit zijn mensen die mensen iets aandoen. In de kern is dat het. Dus we kunnen het hebben over nazi's of Duitsland. Dat is prima. Maar het zijn mensen die mensen iets aandoen. En dit is wel heel onbegrijpelijk. Dat mensen elkaar dit aandoen. Maar goed, Bart, film.
Ja, ik zit ook op twee benen te hinken. De ene kant La Vita e Bella, Life is Beautiful. Met Roberto Benigni. Prachtige film. Neemt je mee in een bepaald sentiment. En dat vind ik ook direct het probleem ervan. Het sentiment. Ik vind het een mooi sprookje. En zo is het eigenlijk ook ingezet.
Dat hij zich verstopt in die kast en zo.
Ja, toch? Ja. En het is mooi om te zien hoe een vader met zijn zoon omgaat om de verschrikkingen van de Jodenvervolging, om die als een sprookje te laten vertellen. En als je die film goed bekijkt, heeft het twee delen. En alles wat in het eerste deel gebeurt, komt terug in het tweede deel. En er zit een hele mooie structuur in van licht en duisternis. En die structuur, als je die door hebt, dan ga je het steeds meer waarderen. Het is echt een mooie film, ook goed te gebruiken in de klas. Omdat het niet heel veel... Nee, het bevat eigenlijk geen gruwelijke beelden. Nee. Omdat het een sprookje is. Ja. Daar zie je ook tegelijkertijd het probleem in. Leerlingen moeten wel kunnen achterhalen wat het sentiment is en waarom het zo opgezet is zoals het opgezet is. Ja. En je leert feitelijk weinig over de Holocaust. Aan de andere kant heb ik de film The Zone of Interest 2 weken geleden gekeken in de bioscoop. Louis Hartloper, mooie zaal. En dat was 2 uur lang vervreemding. Echt onheimisch gevoel. Waarbij het gezin van Rudolf Huss, de kampbewaker van Auschwitz, daar zie je een aantal dagen dat ze daar hun leven opbouwen naast dat kamp. En je ziet op de achtergrond constant dat kamp. En je hoort ook schreeuwende mensen, je hoort de verschrikkingen van dat kamp op de achtergrond. Ja. En die familie reageert daar totaal niet op. Die gaat gewoon door met het eigen leven. En allemaal hele kleine details over dat de thee te heet is. Of nou ja, dat er prachtige bloemen op de achtergrond zijn. En die tegenstelling, net zoals in Life is Beautiful, die werkte veel meer in op mijn beleving en op mijn gevoel.
Omdat het perspectief anders is? Omdat het vanuit de dader het perspectief heeft?
Ja, daderperspectief. En daar sijpelt ook veel meer door wat het met... iemand doet om deze massa-executie uit te moeten voeren. Ja. Alleen dat is wel weer eigen interpretatie. Daarom, als je die film bekijkt, is het weer heel erg aan wat je er zelf in ziet. En niet een feitelijke representatie van wat er gebeurd is. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een risico, hè, dat je een feitelijke representatie van de Holocaust wil geven. Maar dat is altijd een interpretatie. We waren er zelf niet bij.
Nee. Ja, dat is. Wij waren toen bij een scholing in Kamp Westerbork. En daar werd toen verteld dat de film die het meest gezien wordt door kinderen op de middelbare school is The Boy in the Striped Pyjamas.
Ja, nou, die wou ik net zeggen. Ja.
Sorry, was dat jouw film die.
Nou, ik wilde hem wel noemen, niet zozeer uitleggen, want ik heb zelf een andere film. Maar het sentiment en zeker de laatste scène, als die twee jongetjes
omwisselen.
Samenkomen.
Omwisselen.
Oh ja, het is omwisselen. Dat maakte toen
was
ik dit
nou
liet
een spoiler
zien,
alert of.
Nou ja, ik dacht dat hij dat wilde vertellen, ja.
Dat maakte enorme indruk op mijn leerlingen toen ik dat liet zien. Hè. Dus het lijkt heel onschuldig tot het moment dat...
Ja, ja. Ja. Maar de kritiek vanuit degene die die workshop gaf, of ik weet niet of het kritiek was, maar in ieder geval wat hij erover beschreef is, dit is echt een verhaaltje wat gekoppeld is aan de Holocaust. En dat geeft eigenlijk gewoon een onjuist beeld.
Ja.
Even over die persoon die workshop gaf, dat was Mark van Berkel. Hij heeft een leerstoel aan de hogeschool...
Radboud Universiteit.
Ja. En hij doet holocauststudies en educatie. En daar heeft hij een leerstoel in. En dat was een erg indrukwekkende workshop.
Ja, maar de vraag die later bij mij opkwam, hè, als films nou een middel zijn eigenlijk voor herinnering. Hè, je zou films als middel voor herinnering kunnen zien, omdat... mijn beeld van de Holocaust is gekleurd door Schindler's List. Als ik aan de Holocaust denk... Ik ben ook in concentratiekamp Majdanek geweest in Polen. Of vernietigingskamp, sorry. Vernietigingskamp Majdanek geweest. Maar toch, als ik aan de Holocaust denk, denk ik aan Schindler's List. Dus het zorgt bij mij voor een bepaalde herinnering. En daarmee blijft door leerlingen films te laten zien... of dit nou The Boy in the Striped Pyjamas is of Schindler's List... blijft die herinnering wel levend. Wij creëren als geschiedenisdocent een deel van de herinnering van de Holocaust, denk ik. Kun je dan dat soort beelden tonen of niet? Moet je dan juist wel Schindler's List tonen, waarvan je eigenlijk weet dat het feitelijk onjuist is, omdat niet Oskar Schindler eigenlijk de drijvende kracht is geweest achter die lijsten, maar iemand anders. Dus het is een Hollywoodisering?
Ja, zoiets inderdaad. Versimpeling of zo.
Versimpeling. Maar onder het mom van, ja, dat is wel dan, dat past het beste in het verhaal, want het is eigenlijk niet de feitelijke.
Interessant dat je dan wel Band of Brothers zegt van Spielberg.
Ja, nee, zeker.
En dan niet Schindler's List van Spielberg.
Ja, ik weet niet precies waarom, maar ik bedoel meer van, kun je dan, als dat beeld, want film is natuurlijk ook entertainment.
Precies. En er zit een commercieel doel nog een keertje bij. Hè? Dat historici hebben over het algemeen geen commerciële doelen.
Nee.
Hier zit ook een commercieel doel nog een keertje bij. Hè? Dus het moet getoond worden.
Maar mag je geld verdienen aan Holocaust? Ja, ja, bijvoorbeeld.
Ja, goede ethische vraag. Ja.
Ja, ik vind het. Maar aan de andere kant, hè.
Het vooronderzoek van Schindler's List is natuurlijk zeer waardevol geweest. Alleen al om het debat op te voeren, maar ook de interviews met de slachtoffers die Spielberg heeft opgenomen, zijn zeer waardevol.
Een hele grote database is dat geworden.
Ja. Ja. Even tussendoor, ik wil nu niet Oskar Schindler hier of hoe zeg ik dat nou?
Bashen.
Ja, nee, maar niet dat ik dat niet belangrijk vind. Want je ziet het begin van die film, of het eind van de film, weet ik even niet, leggen. Is er juist een wandelgang langs zijn graf en wordt hij geëerd. Dus ik wil niet zijn rol marginaliseren. Maar eigenlijk was het die Goldstein, volgens mij, die lijsten heeft opgesteld. En hij heeft het gefinancierd. Maar in de film wordt het eigenlijk anders getoond.
Ja, precies andersom.
Ja.
Die Goldstein die krijgt een ondergewaardeerde rol.
Juist.
Een beetje als een handelaartje.
Een chageraar.
Ja, chageraar. Dankjewel. Ja. Mooi jiddisch woord.
Ja, daarom.
Ja. Daan, jij had Boy in a Striped Pyjamas.
Nou, die wilde ik. Ik wou een shout-out doen naar die film. Vooral vanwege de laatste scène. En ik heb hem inderdaad wel een paar keer laten zien ook aan mijn klas. Omdat het inderdaad onschuldig begint en heel schuldig eindigt, bewijs van. Welke film ik ook wel heb laten zien, dat was nog in de DVD-tijd, is...
Ik heb gewoon nog een DVD-speler, hoor.
Ik ook, PlayStation.
Ja, precies. Ja.
Nee, ik heb nog echt een DVD-speler.
Als we het over antisemitisme hebben en hoe dat radicaliseert, liet ik toen de pianist zien.
Ja.
Dus dat gaat over een familie, een muzikanten, hoger opgeleid, die in Polen eigenlijk in een hele benarde situatie komt. En uiteindelijk via de ghetto en een heel verschrikkelijk leven heeft. Maar daar zie je dus voor je ogen dat steeds radicaliseren van die maatregelen tegen Joden, wat mij betreft, heel goed in beeld gebracht. Dus ik laat altijd die fragmenten zien hoe ze van opeens een jodenster moeten dragen en zo'n band om je mouw. En dat ze opeens van de stoep op de straat moeten gaan lopen.
Mogen niet meer overal mee komen.
Ja, precies.
En, parken.
Maar dat die jongen, omdat hij goed piano kan spelen, toch wordt ingezet. En af en toe moet hij dan opeens onderduiken. Nou, het is een heel ingewikkeld en bijzonder verhaal.
Ja, prachtige film.
Ja.
Echt prachtig.
Mooi nog dansen ook.
Vraag voor in de klas. Hè, van, ik weet nog wel, ik gaf dan veel 2-3 HAVO les. En op een gegeven moment kreeg ik wel van de kinderen te horen, ja, jij laat ons altijd van die films zien die zo slecht aflopen. En het loopt ook vaak slecht af. Hè? Dus ergens, moeten we ze daar hard in maken? Of moeten we ze, is die confrontatie dus nuttig? Of moeten we met de tere kinderzielen meer rekening houden? Ik heb er wel mee geworsteld. Ik kon natuurlijk altijd wel goed uitleggen waarom enzovoort. Maar ja, dat kreeg ik toch wel vaak terug. Ja, ja, met jouw film moeten we altijd huilen. Ja, het is ook soms om te huilen.
Ja. Bart, jij had het werklezen gemaakt over de Holocaust. Daar zit die vraag ook in. Hè? Wat toon je wel, wat toon je niet? En welke criteria stel je daarvoor op? En in mijn college net werkte het fantastisch. Want het bracht een discussie op van wat toon je wel? En er zat een foto in jouw werkcollege waarvan je een jongetje bij Bergen-Belsen langs een rij met lijken ziet lopen. Super heftige foto.
Ja.
En de discussie net in mijn groep was, iemand zei, ja, maar dat moet je juist wel tonen. Want dat toont de verschrikking. En iemand anders zei, nee, je kunt ook die verschrikking duiden zonder die foto.
Ja.
Zeg
maar. Ja,
ik was gisteren bij die lezing van de Holocaust-reeks. En daar was iemand die had een verhaal over Oekraïne. Holocaust by bullets. Hè. Daar zijn heel veel mensen dus vermoord met kogels. Hè. Geëxecuteerd is eigenlijk niet het goede woord. Maar massaal miljoenen mensen doodgeschoten. En daar zijn ook foto's van, heel weinig. En die wetenschapper zelf, die zei ook van ja, kijk, ik twijfel altijd of ik dit laat zien. Want die mensen hebben niet gevraagd om op die foto te staan. Ja. En we zien nu hun laatste minuten. En niet hun laatste dagen, maar we zien hun laatste minuten. En hij maakte altijd de afweging van, is dit wetenschappelijk ingestoken? Dan doe ik dat, want dit is het beeld. En dat beeld is er en dat wil ik laten zien. Maar ja, pedagogisch of didactisch moet je ook die vraag stellen. Kunnen die kinderen dat aan?
Ja.
Ik zat te kijken naar die opening van het museum, Holocaust Museum, zondag. Met mijn 11-jarige dochter en mijn 15-jarige dochter. En mijn vrouw was er ook bij. Mijn vrouw zei, is dit niet even wat te heftig wat er allemaal gebeurt? Ja, en mijn antwoord als historicus is dat, ja, maar het is gebeurd. Ja. Dus ook die 11-jarige mag van mij dat onder begeleiding. En die mag vragen stellen uiteraard. Hè. Ja, als zij in de eentje televisie had zitten kijken, dan had ik dat minder prettig gevonden. Want je hebt daar begeleiding bij nodig.
De context. Het verschil hierbij is ook wel, ja. Jij kijkt het thuis en je bent daarna met jouw
mijn
dochter.
Kinderen. Ja.
In het VO lopen ze na een uur de deur uit. En dan gaan ze naar Frans en naar wiskunde. En je weet niet wat er dan in die kopjes gebeurt.
Dat klopt.
Dus dat moment ben je kwijt. Dat je een stukje nazorg zou kunnen doen als dat noodzakelijk
Nee, het zou niet zo zijn dat die les eindigt met klik, DVD op pauze. Jongens, volgende keer zien we elkaar weer. Nee, die begeleiding zit in die les. Die moet in die les zitten, dat zijn heftige dingen. En maar laten we niet daar dus bang voor zijn voor iets heftigs, want geschiedenis is heel vaak heftig.
Ja, ik ben nu bezig in de serie De Joodse Raad.
Oh ja,
en vind ik een erg mooie serie. Heel zorgvuldig gemaakt.
NPO Start, hè?
NPO Start. Daarin zie je ook die anti-Joodse maatregelen. Heel goed verbeeld. Vooral wat het met de mensen doet. Ik denk dat dat wel een aanrader kan zijn voor het VO in de onderbouw. Omdat dat is niet gericht op het sentiment. Maar wel, het is een feitelijke weergave waardoor je zelf het sentiment eruit kunt halen.
Wel weer een perspectief natuurlijk wat gekozen
zeker,
is.
Zeker.
Maar ja, ik ben verder met je eens hoor.
Ja. Ja,
dus wat ik wel interessant vind, is dat wij kiezen allemaal films van westelijk perspectief. Hè, dus niemand van ons heeft Pearl Harbor of Midway gekozen.
Ik wou wel ook nog een shout-out doen naar Enemy at the Gates.
Ja.
Oeh,
Vasily Zaitsev.
Ja.
Maar een van mijn favoriete films.
Ja, maar die van mij ook. En als je dan vraagt waarom eigenlijk, dan zou je... toen ik jong was, was dat vooral omdat het een spannend verhaal is. En je ziet daar een soort held van het Rode Leger. Maar ik heb hem ook in de klas laten zien en liet ik vooral de eerste scène zien. Hè?
Dat dus ze met dat bootje over de Volga gaan.
Ja, en dat wel zwaar op de maag is dat. Maar daarin liet je zien hoe nutteloos en hoe levensverwoestend zo'n slag was. En uitzichtloos.
Maar dat wij zo aanslaan, dat is dus dat Hollywood gedeelte. Hè? Dit is de Tweede Wereldoorlog teruggebracht tussen die twee mannen.
Ja, maar wat je...
Dat werkt op je sentiment echt heel goed, maar... Ja, sommige scènes die je niet direct herinnert, die dan wel, maar ja, daar zit het veel meer in. Of die bergen die er dan weer liggen en tussen die
dat je geen stap terug mag doen, want dan word je door je eigen machine geweren neergemaaid.
Ja, maar wel
dat het allemaal underground moet. Hè, dat is echt vechten in de stad. Dat is natuurlijk zo'n bijzonder setting dus eigenlijk.
Maar zelfs, ik bedoel, Enemy at the Gates is ook Europees. Ik bedoelde meer van, wij kiezen niet de Pacific als oorlogsgebied eigenlijk uit met onze films. He, want Pearl Harbor, ja, die gaat natuurlijk over de aanval op Pearl Harbor en de gevolgen dan daarvan. He, dat ze,
ja, maar dat is dus Japanse, een hele slechte film.
Ja, het is een hele slechte film. Ze vinden wel vermakelijk, maar wel een hele slechte film. En het vervolg daarop is eigenlijk Midway. Ja. Hebben jullie die al gezien?
Nee.
Nou, dat is gewoon Pearl Harbor remake, maar dan andere setting, vliegtuigen en bombarderen.
Een paar jaar later.
Ja. Prima. Maar geef ook wel een beeld vanuit Japans perspectief of vanuit Aziatisch perspectief. Zijn er veel meer oorlogsfilms natuurlijk gemaakt die over die regio gaan. Hè, dus dan, ik ken ze niet allemaal natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook waar wij wonen, vinden wij dus bepaalde films interessant. Omdat dat aan ons referentiekader eigenlijk een bepaalde uiting geeft. Terwijl wij zijn minder, de slag bij Okinawa bijvoorbeeld. Ja, wij weten ervan omdat wij geschiedenisdocenten zijn. Maar ja, vanuit een ander perspectief is dat natuurlijk veel belangrijker dan D-Day.
Oké, maar dan dichter bij huis, De Untergang. een Duitse film, hè, over die laatste week in de Berlijn bunker. Van de bunker van Hitler. Ja, dat is dus een Duits perspectief. Hè. Ja, die zijn niet meer fout, Duitsers. Let op, die zijn niet meer fout. Maar, maar dat, ja, ik vind dat een supergoeie film.
Ik ook.
Ja, want hè, daar wordt weer een nieuwe blik getoond. Dat is geen Hollywood gekletter, om het zo
maar
te zeggen. Maar
was dat veel kritiek, hè? Ja, want het maakt Hitler menselijk, ja, die film.
Maar het zegt hij, maar Hitler was een mens.
Mm. Ja.
De andere oorlogsfilms. Jullie mogen nu nog één oorlogsfilm uitzoeken en in één zin uitleggen waarom je die oorlogsfilm kiest.
Tweede Wereldoorlog?
Kiest. Tweede Wereldoorlog.
Oei, oei, oei.
Mag het ook een serie zijn?
Ja, het mag een serie zijn.
Oké, dan voor dat Aziatische perspectief. HBO heeft naast... één zin. HBO heeft naast Band of Brothers een serie gemaakt over de oorlog in de Pacific. En die hebben ze ook The Pacific genoemd. En dat geeft dus wel ook blijk van die oorlogsvoering in Azië. Hoe lastig dat dus is als je elk eiland over moet. Dus je kreeg door die...
Nee, één zin, Peter.
Je kreeg door die serie meer zicht op waarom die Amerikanen uiteindelijk besluiten een atoombom te gooien.
Ja. Okay.
Ik heb gedacht, das Boot. Mm. In één zin, de hele oorlog teruggebracht tot in een onderzeeër. Mm. Super spannend en ook je voelt de spanning. Das
Prachtig. Boot. Ja, ik ga wat verder terug in de tijd. Ik benoem de Aanslag.
Oeh.
Een jaren 80 film waarin je ook het jaren 80 perspectief ziet op de Tweede Wereldoorlog en ook de helden. We hebben zo'n lange traditie in Nederland van het
verzet.
Het verzet. Ja. En 90% van de Nederlanders zat bij het verzet. Nou.
Niet?
Nee. Oh. Helaas.
Oh. Veel minder.
Ja.
Veel minder.
Daan.
Afgelopen weekend waren de Oscars uitreiking. En grote winnaar was Nolan natuurlijk met Oppenheimer. Maar een beetje een film die niet zo heel bekend van hem is, Dunkirk.
Oh, ja.
En nou, niet zozeer
maar dat
vanwege
is Eerste Wereldoorlog, toch?
Nee, toch?
Is dat Tweede Wereldoorlog? Ik heb hem niet gezien.
Tweede Wereldoorlog.
Tweede, oké.
En het gaat vooral om de sfeer die er al vanaf het begin zit. Over nood en proberen te vluchten en snel wegtrekken. Ja,
er komt ook die heldenrol weer naar boven van die bootjes die vanuit Groot-Brittannië naar de kust varen. Ja. Ja.
En daar zit ook die man, hoe heet hij nou, die gewonnen heeft. Die ook de hoofdrolspeler is in Oppenheimer. Die zit daar ook in en die speelt eigenlijk ook een beetje een dubieuze rol. Waarbij die per ongeluk dus zo'n jongen, jongen doodschiet op zo'n bootje. Dus er zit ook wel een rauw randje aan vast. Ik hou wel van Christopher Nolan.
In het verleden hebben we met studenten nog wel eens vaker, dat noemen we dan must-see movies, gedaan. Hè? Historische films die je dan niet direct al gezien had. Ik heb het super druk, maar dat moeten we toch maar weer eens gaan doen. Filmmiddag.
Mag ik er nog eentje pitchen?
Planet of the Apes.
De Imitation Game. Over het kraken van die Enigma-machine.
Ja. Oh, ja. Benedict Cumberbatch.
Ja, inderdaad. En daar gaat het dus om. Ze konden, de Britten konden op een gegeven moment konden ze dus die geheime code kraken van de Duitsers. Maar dat willen ze niet op laten vallen. Dus ze weten waar bepaalde aanvallen gaan komen. Maar ze kunnen dat dan niet voorkomen. Want daarmee, accepteren ze dus een paar duizend doden. Om dan op lange termijn minder... of de Duitsers te kunnen verslaan. Dus je weet van, oké, als ik nu deze keuze maak... gaan er dus 1000 mensen dood bewijzen van. Maar voor the greater good. Boah.
Mooi. Pittig,
ja, en dan wordt dat natuurlijk persoonlijk. Omdat er dan zo'n broer of neef... van zo iemand die eraan meewerkt... zit dan daar. Dat moment. Ja.
Ja. Mooi verhaal, natuurlijk compleet onjuist. Want de Engelsen hebben hem niet... tevoorschijn gehaald, maar de Polen...
Bart Swabbyhoek.
Het waren de Polen die de Enigma-machine vonden.
Echt waar?
Ja, en die hebben hem van boord getrokken.
Maar dus niet, die film niet is niet waar?
De basis is niet waar.
Ja,